Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
25 miljoen.
Worth 750 billion euro.
De Amerikaanse kolonies hadden in 1789 een enorme schuld na de onafhankelijkheidsoorlog met Engeland.
This is an urgent and exceptional necessity.
Daarom besloot minister van Financiën Alexander Hamilton dat de federale overheid de schuld van de staten zou overnemen.
For an urgent and exceptional crisis.
De rente werd betaald met een federale belasting.
To borrow money
op whisky.
On the financial markets.
Een transferunie.
Called Next Generation EU.
Aan de basis van de Verenigde Staten.
In today's proposal.
Daarom spreken sommigen bij het noodpakket dat de Europese Commissie woensdag presenteerde van een Hamilton-moment voor Europa. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met Arendt Boekenstein en Rob de Wijk. En onze gast is als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en oud-directeur van de Nederlandse Bank, bij uitstek deskundig in technische dingen met schuld en de gevolgen daarvan. Welkom, Lex Hoogduin.
Dank u wel.
Meneer Hoogduin, vond u achteraf bezien de Amerikaanse schuldmutualisatie van 1789 een goed idee?
Dat is in eerste instantie helemaal niet zo goed gelopen. Omdat men heeft weliswaar in eerste instantie de schulden geconsolideerd, maar de verschillende staten de mogelijkheid laten houden om zelf te lenen. En daar zijn ze vervolgens vrolijk mee doorgegaan. Totdat het zo de spuigaten uitliep dat men in 1840, als ik het uit mijn hoofd goed zeg, heeft besloten om die mogelijkheid de staten te ontnemen. Dus als men het pakket van Europa nu met Hamilton wil vergelijken, dan zou ik zeggen, nou kijk nog eens eventjes goed naar de Amerikaanse geschiedenis. En zie dat je, als je echt zo'n Hamiltonian moment zou willen hebben, dat we dan ook zouden moeten besluiten dat individuele nationale staten vanaf nu gewoon geen toegang meer hebben tot de kapitaalmarkt.
Ah. En zou u op basis van die Amerikaanse ervaring sceptisch of optimistisch zijn over een Europese gezamenlijk schulden maken?
Nou ja, kijk, ik denk dat je moet beginnen bij waar dit pakket voor bedoeld is. En we beginnen er nu eigenlijk ergens middenin. En kijk, wat nodig is na de coronacrisis is herstel van vooral van buffers, van burgers, bedrijven en overheden. Overheden zitten met veel te hoge schulden, zitten met staatsschulden die onhoudbaar zijn als de rente door de ECB zou kunnen worden verhoogd. En dat betekent dat ook de houdbaarheid van de euro met de houdbaarheid van staatsschulden op het spel staat. En wat je dus zou moeten doen is een herstelprogramma om de euro weer houdbaar te maken, die schulden onder controle te krijgen. En dat is niet wat we nu voorgeschoteld krijgen van de Europese Commissie. En dus wat we nu voorgeschoteld krijgen is niet de vraag die u me nu stelt. Er wordt niet voorgesteld om schulden te consolideren. Dat is niet het voorstel wat de Europese Commissie nu doet. Die doet iets heel anders. Het werkelijke probleem waar we mee zitten, wat we net over hadden, dat wordt genegeerd. Daar wordt helemaal geen oplossing voor gegeven. En men komt met een herstelfonds dat in wezen vergroting van uitgaven van de EU betekent, verhogen van belastingen, ook invoeren van EU-belastingen, en juist hogere schuld. En dat dan nog een
probleem. Maar hoe zou je dat anders kunnen oplossen op dit ogenblik, Lex? Want ik begrijp dat, ik hoor dat. Ik heb het ook altijd merkwaardig gevonden dat je een schuldencrisis met schulden moet oplossen. Maar wat is dan het alternatief op dit ogenblik? Want je
het
een grote
het
les
alternatief
is geleerd door politici van de vorige crisis. Dat heeft Dijsselbloem ook gezegd ten aanzien van zijn beleid naar Griekenland toe. Dat afknijpen ook niet heeft gewerkt.
Daar ben ik het niet mee eens. Dat niet heeft gewerkt. Gewerkt voor wat, zeg maar. Kijk, wat daar fout is gedaan, is dat uiteindelijk het schuldenprobleem van Griekenland niet echt is aangepakt. Het blikje is verder geschopt en nu wordt er voor Griekenland een schuld van 200% BBP voorspeld volgend jaar. Nee, ik denk dat wat we de onontkoombare conclusie is dat wil je de euro houdbaar maken, dat er niet te ontkomen valt om gewoon opnieuw te gaan kijken met elkaar naar wat nou eigenlijk de afspraken zijn die je met elkaar wilt maken. Kortom, op weg naar een nieuw verdrag. Dat is de enige oplossing.
Maar wat betekent dat dan concreet? We hebben een geweldig probleem. Dat leidt ertoe dat er meer schulden komen. Maar wat is dan het concrete voorstel dat je zou willen doen?
Kijk, laat me eerst zeggen dat nu wordt voorgesteld, pakt dat probleem niet aan. Dus dan laten we daar eerst mee beginnen. Eerst dat vaststellen. Dat wat nu wordt voorgesteld, doet op geen enkele manier, brengt het een oplossing dichterbij van dit schuldenvraagstuk. En daarmee van de houdbaarheid van de euro, daarmee van het uit de val van voortdurend lage rente en voortdurend staatsobligaties moeten opkopen. Een alternatieve aanpak is dat je met elkaar afspreekt. Kijk, je kunt, laat ik het zo zeggen, je kunt schulden kun je op 5 manieren onder controle brengen, houden. De eerste is dat je eruit groeit. Maar dat is geen instrument. Dat is hoogstens een uitkomst van goed beleid. Dat is de enige. En dit is de enige manier om het bijna op een pijnloze manier te doen. Dat is waarop nu de Europese Commissie impliciet gokt door te denken dat ze door dit programma de groei aanzwengelt en dat daardoor dat schuldprobleem vanzelf wegneemt. Dat noem ik Baron van Münchhausen-economie, dat noem ik voodoo economics. Dat is een sprookje, dat is een illusie dat kan. Dat dat kan werken. Dan heb je 4 mogelijkheden over. De eerste is in feite wat nu gebeurt, dat is financiële repressie. Dat is de rente kunstmatig laag houden. En dan is iedere schuld in feite houdbaar. Alleen dat is een beleid dat hele grote bijwerkingen heeft. Uh-huh. En de ECB in feite de mogelijkheid ontneemt om ooit, als het nodig zou zijn, de rente te verhogen. Dus de ECB is niet meer in staat om het doel waarvoor die is, prijsstabiliteit te handhaven, om dat te doen op het moment dat het daarvoor nodig is de rente te verhogen. Dus we zitten met een gemankeerde Europese centrale bank. En dus moeten we, die houdt nu die schulden onder controle. Nou, dat is niet houdbaar om dat op deze manier te blijven doen. Dus dan heb je nog 2 andere mogelijkheden om dat te doen. De ene is bezuinigen. Austerity, om het mooie woord te gebruiken. En de andere is dat je schulden herstructureert, schuine streep, kwijtscheldt. En ik denk dat er niet te ontkomen is aan een pakket waarin die 2 op evenwichtige manier met elkaar in verband worden gebracht. En in welke mate je wat dat doet, dat is voor een deel ook een politieke vraag.
Ja. Even een klein stapje terug misschien, Arend-Jan. Gezamenlijke schuld en Europese belasting zou voor de EU een hele grote stap zijn. Zou jij dat in principe een goede stap vinden?
Nou kijk, het probleem is natuurlijk van hoe kom je weer van die schulden af? Hè? En de enige manier om het te zo. Je kan wel vormen van schuldendeling doen, maar dan zou het ook zo moeten zijn dat de nationale regeringen niet meer een eigen begrotingspolitiek kunnen voeren. Dan zou je dus ook echt moeten bezuinigen in landen waar de staatsschuld veel te hoog is.
En dat gebeurt niet.
En het tweede is ook de verdiencapaciteit van een land als Italië moet natuurlijk worden verhoogd. En dat vereist economische hervormingen. En als je nou naar dit pakket kijkt van de Europese Commissie, dan vind ik de passages die gaan over hervormingen, die zijn niet erg voorwaardelijk geformuleerd. En het is heel grappig, er is iets heel raars gebeurd. Daar wees mijn grote compagnon Rob de Wijk gisteravond al op. Van het verslag in de NRC en in de Volkskrant van dit rapport, van dit voorstel, dat klopt niet. Want dan staat er de zin van je moet projecten indienen. En als je dan economische hervorming hebt doorgevoerd, dan krijg je brokkeltje, stukje per tranche krijg je dan
geld, leningen.
Ja. Terwijl, ik heb het nou helemaal gelezen, maar die conditionaliteit die staat er helemaal niet in. Het is veel vager geformuleerd. Dus met andere woorden, wat Nederland nu zou moeten doen. Kijk, het krachtenveld is nu heel belangrijk. Hè? Denemarken valt er al bijna uit. En Oostenrijk is ook onduidelijk wat dat zal gaan doen. Ik denk dat Nederland terug moet gaan naar Duitsland. En dan in ieder geval de voorwaardelijkheid in dit plan moet verhogen.
Nederland is een van de felste tegenstanders. Hè?
Dit is nog steeds pappen en nat houden. Want we zijn nu tijdens de discussie zijn we verschoven van een schuldendelings, een formele schuldendeling. En dat is in feite gaan naar een budgettaire unie. En daar moet aan gekoppeld zitten ook een politieke poot. Anders dan heb je een groot democratisch gat. Naar wat hier nu feitelijk wordt voorgesteld. En wat hier wordt voorgesteld, en zelfs de voorwaardelijkheid die daarin zit, heeft niets te maken. Er is geen enkele voorwaardelijkheid, voor zover ik heb kunnen zien, met betrekking tot je schuld in een voldoende tempo terug te brengen. En als we gewoon kijken naar het verdrag van Maastricht, dan hebben we, of het EU-verdrag moet ik nu zeggen, dan hebben we in dat EU-verdrag hebben we met elkaar afgesproken in het Stabiliteits- en Groeipact dat als jouw schuld boven de 60 is, dat je die in 20 jaar terugbrengt naar onder de 60. Dat is de afspraak die we met elkaar hebben. Nu hebben we in het kader van de coronacrisis, hebben we die normen even opgeschort. Maar ze bestaan nog steeds wel. Dus als je het hebt over een herstelprogramma, dan zou juist een van de kernen moeten zijn van hoe herstel je, hoe ga je weer terug naar die normen. Als blijkt dat dat niet kan, en ik denk dat dat uitgesloten is, dat Italië en een groot rijtje andere landen een redelijk programma zouden kunnen maken waarin je in 20 jaar teruggaat van het schuldniveau waar ze nu zitten tot onder de 60, dan is er maar één conclusie mogelijk. Dan moet je of iets aan die normen gaan doen, met elkaar gaan afspreken. Maar veel beter natuurlijk is dat je dan ook maatregelen gaat nemen om in ieder geval die schuld houdbaar te maken. En dat betekent dat je een wijziging van het verdrag nodig hebt. En dat is niet wat hier wordt voorgesteld, omdat dit hele pakket, één, wordt helemaal niet opgehangen aan het schuldenprobleem. Het is een EU-pakket. Het is niet een euro-area-pakket. Dus dat is niet goed. Maar de voorwaardelijkheid die er wel in zit, zeg maar, dat is voorwaardelijkheid dat je bijvoorbeeld moet aantonen dat de uitgaven die je doet te goede komen aan digitalisering en te goede komen aan de Green Deal. Dat soort voorwaardelijkheid zit erin. Dat soort voorwaardelijkheid zit erin. Maar niet, dat het je schuldenprogramma moet zijn.
Hoe komt het, Lex, dat iemand als Schäuble, die jouw monetaire opvattingen deelt, denk ik, hè, dat hij zich gewoon hierachter schaart? Zelfs achter het Frans-Duitse plan, dat nog frivoler is.
Ik denk dat het gebrek aan politiek leiderschap in Duitsland is dat men nu nog steeds niet echt durft het wezenlijke probleem aan te pakken, dat men geen, dit is een politiek programma in mijn ogen. Economisch is het, ja, misschien gaat het een beetje te ver te zeggen, slaat het als een tang op een varken, als een herstelprogramma. In ieder geval niet een herstelprogramma van buffers en houdbaarheid van de euro. Maar men probeert op die manier toch de lieve vrede te bewaren en vertrouwt op de ECB om het blikje verder te trappen.
De politiek is er ook gezegd dat het niet gaat bezuinigd worden. Dat is het hele punt. En er wordt voortdurend ook door Wopke Hoekstra geroepen van we gaan niet bezuinigen. We hebben een les geleerd bij de vorige crisis. We gaan niet bezuinigen.
Nee, maar dat is niet waar. Wat je zegt is gewoon niet waar. Want Wopke Hoekstra, en hij heeft het gisteren ook in het Kamerdebat weer gezegd, is we gaan niet nu bezuinigen. Exact. En daar heeft hij natuurlijk volkomen gelijk in. Er is geen één econoom die ik ken die zegt dat je nu in deze fase van de coronacrisis moet gaan bezuinigen. Maar we hebben het hier over een herstelpakket.
Dus de schulden lopen op.
Ja, zeker. Maar we hebben het nu over een herstelpakket. En dat is een ander punt. Herstel ga je doen. Dat gaat in op het moment dat je de coronavirus onder controle hebt. Dat je kunt zeggen brandmeester. En dat om die brandmeester te maken, heb jij veel uitgaven moeten doen. Heb je schulden moeten maken. Ja. En dan gaan we de herstelfase in. En dan moet je je buffers weer herstellen. En daarvan heeft Wopke Hoekstra gisteren nog in de Kamer zeer verstandig gezegd dat natuurlijk op enig moment die buffers hersteld moeten gaan worden. En dat je het kunt hebben over het tempo, maar dat het als een paal boven water staat. dat je buffers moet herstellen. En dat is onontkoombaar. En dat is voor Nederland zo en dat is voor de andere landen is dat ook zo. Als je dat niet doet, als je zegt ik ga niet bezuinigen, en dan is de logische consequentie is dat de ECB, die moet doorgaan en die zal ook doorgaan, dat is de pad waarop we zitten, die moet staatsobligaties blijven opkopen. Eindeloos. En die moet die rente op nul houden. En op het moment dat dat niet meer kan, doordat er bijvoorbeeld roet in het eten wordt gegooid vanuit een Bundesverfassungsgericht, of omdat grote delen van de bevolking in Duitsland en in Nederland en in een paar andere landen zeggen, ja, maar wij pikken het niet langer dat onze besparingen gewoon niets opbrengen. Mm-hmm. Want de ECB heeft effectief het onmogelijk gemaakt om in Nederland nog een redelijk kapitaalgedekt pensioenstelsel op te zetten bijvoorbeeld. Mm-hmm. Het probleem is dat politiek door mensen niet meer gepikt wordt. Dan gaat er ook gemorreld worden aan dit beleid. Tweede mogelijkheid waardoor dit dan spaar kan gaan lopen, is dat op een gegeven moment inflatie gaat ontstaan. Mm-hmm. En dat het op die manier gaat ontsporen. De ECB dat onder controle laten houden, gaat vroeger of later loopt dit fout af.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is Lex Hoogduin, hoogleraar monetaire economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vorige week hadden we historicus Maarten van Rossum in de uitzending en die hekelde de Nederlandse bezwaren tegen dat schuldendelen op politieke gronden. Die zei, in een wereld gedomineerd door een chaotisch Amerika en een totalitair China, heb je een sterk Europa nodig en dan zal je meer samen moeten doen. Is dat iets wat een overweging die u meerekent, meneer Hoogduin?
Ja, kijk, maar ik zie de Europese ambitie of de EU-ambitie is om geopolitiek te gaan bedrijven. Mm-hmm. En dat uit zich, zeg maar, op het economische, dat ze anders dan de eerste 15, 20 jaar van de euro, Nu de ambitie hebben om van de euro een wereldreservemunt te maken. Mm-hmm. Een oude Franse wens om buitenlandse politiek met je munt te willen bedrijven. Ik zeg alleen dit. een wereldmacht creëer je niet door op papier te zeggen dat je hem wilt zijn. ik kan me niet voorstellen dat de EU of het eurogebied in zijn huidige vorm en in zijn huidige samenstelling en met zijn huidige economie ook maar een geringe kans heeft om een wereldmacht te worden. Je moet eerst je economie op orde.
De Europese Unie is al lang een wereldmacht. Het is een regelsupermacht. Militaire macht speelt in de internationale betrekkingen een steeds ondergeschikte rol. Vervolgens heb je de munten. De grote macht van Amerika is de munt, niet de militaire macht. En de grote macht van Europa, dat zijn de regels die mondiale zeggingskracht hebben. Dus Europa is dat al. Alleen het heeft een deeltje van alles wat je behoort te hebben als je daadwerkelijk een supermacht zou willen zijn. En daar hoort bijvoorbeeld meer politieke eenheid bij. Nou, als ik dus dit plan goed lees, dan stuurt inderdaad de commissie daarop aan om die grotere politieke eenheid te krijgen. En dat proberen ze dus te doen door middel van Europese belastingen, Europese te lenen. Dat is economisch niet goed onderbouwd, dat kan, maar er zit een politieke drive achter waar het denk ik op dit ogenblik in belangrijke mate over moet gaan.
Nee, oké, maar dan nogmaals, dan is dit precies wat ik zei, dan is het een politiek programma, dan adresseert het niet het levensgrote onderliggende probleem, wat een tikkende tijdbom is, die op een gegeven moment kan exploderen en die op een gegeven moment zal exploderen als je gewoon zo op deze weg verder gaat. En dan vind ik, En dat is vanuit democratisch oogpunt, als dat inderdaad je ambitie is, dan zeg ik fair enough, maar dan moeten we niet dit brengen onder het mom van een tijdelijk herstelprogramma van een virusuitbraak. Dan moeten we gewoon zeggen, dit is het moment waarop we in Europa het verdrag moeten herzien en waarin we voorstellen te gaan bewegen naar een budgettaire unie en een politieke unie. En dan bespreken we dat in alle landen. En op alle landen wordt dan op een geëigende manier gesloten of dat land zich daarbij wil aansluiten.
Ja, maar zo werkt dat natuurlijk niet.
Want, nee, dat is het grote probleem.
Als je eerst die discussie over gaat doen, over het verdrag dat veranderd moet worden. Over deze politieke uitgangspunten waarover je het eens moet zijn. En je zou pas daarna de weg ingaan van een herstelfonds. Dan zijn we met z'n allen ook failliet. Dus dat gaat ook niet.
Nee, maar je hebt helemaal zo'n herstelfonds. In deze vorm heb je helemaal niet nodig. Want het is nogmaals, het is alleen maar een vehikel om iets politieks te forceren. En adresseert niet het wezenlijke programma. Dus wat ik denk dat zou moeten gebeuren, en ik zou niet weten waarom dat niet kan. Als Frankrijk en Duitsland echt leiderschap willen tonen en echt deze kant op willen, en dan zouden ze parallel aan het verdrag en los van het verdrag met elkaar een route moeten uitstippelen. Daar met de andere eurolanden overeenstemming over bereiken. Alvast in die geest gaan handelen en dan het verdrag herzien.
Dit hele verhaal, je zegt die schulden die worden onhoudbaar. 60% van het BBP heb je genoemd, terecht, want het staat in het verdrag. Kom je erboven, dan moet je gaan zakken. Zo niet, dan loopt de boel uiteindelijk uit de hand. Maar een land als Japan.
Ja.
280% schuld op dit ogenblik van het BBP. Ja. Waarom is dat dan geen probleem?
Omdat Japan precies hetzelfde doet als al langer. Als wat de ECB nu doet. Die koopt.
Dat klopt.
Die koopt gewoon alle staatsschuld.
Maar het land stort niet in.
Dus, nee, nou ja, maar het heeft er wel degelijk ook bijwerkingen van. Het is niet een erg dynamische economie. Japanse levensverzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Die zijn al in een heel vroeg stadium in grote problemen gekomen en grotendeels gesneuveld, zeg maar. En nogmaals, het feit dat het tot nu toe niet heeft geleid tot een tot bijvoorbeeld hoge inflatie, betekent niet dat dat in de toekomst niet gebeurt.
Nee, dat is een risico.
Dat de huidige omstandigheden, waaronder op dit moment, voor deze crisis, waren er veel mensen die het verhaal hielden van dit komt allemaal door de vergrijzing. En daardoor is er een enorm spaaroverschot. Je kunt nu niet ontkennen dat er aan de andere kant van de streep, zeg maar, een enorme vraag is naar kapitaal. Alleen al alle overheden bij elkaar gaan 17 triljoen euro extra staatsschuld uitgeven. Dat heeft als je niet die bal die de rente is steeds onder water blijft drukken. Dat kan niet anders dan normaal zou hier de rente zo fors zijn opgelopen. En dat wordt gewoon onder druk. En de druk die je nu moet uitoefenen in deze nieuwe omstandigheden wordt alleen maar steeds groter. Dus dit kan wel degelijk het moment zijn waarop op een gegeven moment de ketchup echt uit de fles gaat lopen. Of de druppel ontstaat die de emmer doet overlopen.
Wat verwacht je van het Duitse voorzitterschap? De Duitsers zijn niet tegen een begrotingsunie. Ze willen ook aan een kapitaalmarktenunie. En ze willen de bankenunie eindelijk afmaken. Ja. Omdat er natuurlijk heel veel. Maar het probleem is dan dat het herstelplan is dus politiek. Maar het kan dus zijn dat de Duitsers met verregaande voorstellen komen in het komend half jaar.
Ja, kijk, ik kijk hier analytisch naar. En wat ik verwacht is inderdaad dat, dat we gewoon voortmodderen. En dat er een sterke druk zal zijn om Nederland om met die verdergaande stappen mee te gaan. Ik denk op zichzelf, zeg maar, eisen dat een deel geleend moet worden. Dat is contraproductief, want dat maakt de schulden van Italië alleen maar groter. Dus dat helpt niet. Dat is eerder de andere kant op. Ik denk dat uiteindelijk. Dit moet allemaal met unanimiteit gebeuren. Dus dit moet gewoon door het Nederlandse parlement. En ik denk dat Nederlandse burgers en partijen zich moeten afvragen of ze deze stap willen zetten.
En dan? Wat dan als ze nee zeggen? Want die kans is vrij groot dat ze nee zeggen. Wat gaat er dan gebeuren?
Als Nederland nee zou zeggen, dan zou
je volop in de crisis zit.
Als Nederland dan nee zou zeggen, zou Nederland zou moeten doen wat bijvoorbeeld iemand als Ronald Plasterk heeft, zou een alternatief zijn, laat ik zo zeggen. Kijk, ik zie niets in een nexit waarbij je ook uit de EU gaat. Dan zou Nederland gewoon zeggen, wij gaan Wij stappen uit de euro, maar we blijven gewoon lid van de interne markt.
Met die woorden moeten wij afsluiten, althans voor de radio. Op de podcast gaan we nog even door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of bnr.nl. Ook vragen stellen of reageren kan op Twitter, @BNRdeWereld. En ik heb een vraag van iemand die zichzelf aanduidt als boerenlul. Dus dat bespreek ik dan maar niet. Die zegt, ga je ervan uit dat de euro eindig is, zoals Joseph Stiglitz, Lex Hoogduin en Arno Wellens, dan is dit duur en weggegooid geld en uitstel van executie. Ga je ervan uit dat de euro oneindig is, dan heeft het zin een reddingspoging te doen. Is dat een eerlijke samenvatting?
Ja, vind ik wel hoor.
Maar geen enkele munt is oneindig, hè?
Ja, met wat mij betreft de kanttekening dat, dat niets in het leven en zeker in de politiek oneindig, oneindig kan worden door het aldus te verklaren. Wat onhoudbaar is, stopt op een gegeven moment.
Juist. Frank Joppe vraagt, of zegt eigenlijk meer, ons geld roven is de core business van de EU. Als het niet mag, heeft het hele project geen zin en wij kiezers kunnen het toch niet tegenhouden. Dus waarom dan nog discussie? Dit is een veel voorkomend gevoel op Twitter.
Ja, ik weet het, maar dat is natuurlijk ook allemaal gehouden, dit soort teksten. Weet je, dat is gewoon onderbuikgevoel ten aanzien van de Europese Unie. En die Europese Unie die dient een doel. We hebben net ook gesproken over een meer geopolitieke Unie. Ik vind het allemaal prachtig hoor, ook zo'n idee om dan maar uit de euro te gaan en binnen de interne markt te blijven. Maar er is ook inderdaad sprake van een gigantische geopolitieke verandering. En Nederland kan dat echt absoluut niet alleen. Wij denken hier in Nederland dat wij het centrum zijn van de wereld. En dat wij ook moreel het voor het zeggen hebben. En dat is dus gewoon niet zo. Nederland is gewoon een buitengewoon zeer kleine speler. Wil je inderdaad je belangen kunnen verdedigen internationaal, dan zul je dat samen moeten doen. En de Europese Unie is het enige wat we hebben op dit ogenblik. Ga je het kapot maken? Ik bedoel, be my guest, doe het vooral. Maar dan ben ik uit Nederland.
Mag ik er ook nog even iets over zeggen? Kijk, ik vind de manier waarop het verwoord is, dat is niet de manier waarop ik het zou verwoorden. Maar ik vind dat als je de kant op wil die Rob nu net schetst en waarvan Rob en Arend Jan vermoeden dat dat ook de kant is die Duitsland op wil. Speel dan een open kaart. En doe het op een democratische manier. En leg het voor aan de bevolking. Of op zijn minst de parlementen.
Met een fors, elk verdrag
met een fors draagvlak. En door dat niet te doen. Door nu onder het mom van een tijdelijk herstelfonds. Bij, voor een specifiek probleem. Toch verder gaan de stappen te zetten. Ja, roep je het soort reacties op die de vragensteller de net formuleerde.
Ja, maar en daar heb ik alle begrip voor. Integratie werkt. Hoe integratie al 50, 60, 70 jaar werkt.
En dat is al 50, 60, 70
zit in
jaar
een proces, het
probleem.
Je zit in een proces en dat proces wordt, dat weet jij ook Lex, dat wordt af en toe wordt dat gecodificeerd, vastgelegd in verdragen. En dan krijg je gigantische discussies. Er komen referenda over die verdragen en dan als het er doorheen is, dan gaat het proces weer verder. Zo is het hoe het gewoon werkt.
Jawel, maar zeker. Maar zo'n fase, zeg maar, hè, waarin je het verdrag, die is, in het Engels is long overdue. Dat moet nu echt heel snel gebeuren. Want de werkelijkheid tussen wat er in de EU gebeurt en in het eurogebied gebeurt en wat de ECB doet, is volkomen weggedreven van wat er in de laatste versie van het EU-verdrag staat. En dat is een bestaat bijna tegenover elkaar. En daar kun je niet eindeloos mee doorgaan. En dit is het
zoals
moment.
Als je de wet op een gegeven moment in Nederland gaat aanpassen. Ik bedoel, het is niet anders. Dat ga je dus inderdaad, dat ga je op een gegeven ogenblik doen. En dan krijg je
dat gegeven ogenblik, als je dat wilt, is nu. Dan moet je dat ook nu doen. Dan moet je open kaart spelen. En niet weer een blikje verderop schoppen en het onderliggende tijdbom ook niet eens daarmee demonteren.
Nou, dat gaat wel gebeuren, maar nu niet. Wat moet worden opgelost? Dus je gaat eerst acute problemen oplossen, dan kijk je gewoon welke kant dat
nee, op maar het is acute gaan. Probleem los wat je niet op. Je lost nou ja, het okay, acute dat probleem jouw, is dat ja. je een onhoudbare schulden hebt. Dat is het acute probleem.
Nou ja, dat is een heldere.
En het acute
heldere
probleem, stelling. Ja.
Helder. Wij gaan door naar de vraag van Marco Smit. Namelijk, waarom heeft Italië toch zo'n moeite met de Noord-Europese eis om te hervormen als voorwaarde voor meer steun?
Ik denk dat. Kijk, Italië heeft een levensgroot probleem. Het kan al 20 jaar kan het niet floreren in het eurogebied. Mm-hmm. En of dat nou het gevolg is van dat ze zaken niet willen of niet kunnen, doet er eigenlijk niet zoveel toe. Ze hebben een groot probleem, ze kunnen al 20 jaar niet mee. En dat is een groot probleem voor de eerste plaats, de Italianen zelf natuurlijk. Maar in de tweede plaats is het ook ons probleem, omdat wij met een tikkende tijdbom voor de hele euro zitten. Waarom ze het niet kunnen? Ik denk dat ze het niet kunnen, dat het onvermogen is, dat het geen onwil is, maar dat het wezenlijke, het echte probleem van Italië is zwak bestuur. Zwak bestuur. En zij kunnen dit niet bestuurlijk van de grond krijgen. Dus het is een land dat zelf onvoldoende bestuurlijke kracht heeft om dit te doen, is mijn diagnose. En dat uit zich in zaken als zwakke belastingmoraal, corruptie, grote Noord-Zuid tegenstelling. Noem de alle bekende problemen maar op. Die iedere Italiaan je ook kan uitleggen. En ik denk dat het punt is.
Maar tegelijkertijd is het zo dat de verwevenheid van Italië met bijvoorbeeld Duitsland heel groot is. Trouwens ook de culturele verwevenheid. Volkswagen bijvoorbeeld. Hè, er komen wel 100 onderdelen worden gemaakt in Noord-Italië. Ja. Waar trouwens hard gewerkt wordt. Kijk, een van de redenen waarom de Duitsers deze draai hebben gemaakt is ook gewoon het besef dat als Italië eruit zou vallen, dat dan ook de Duitse export naar Italië en import in gevaar zou komen. En ik denk dus dat jouw voorstel dat je dus nu net deed van we moeten er misschien in ons eentje er wel uit. Ja, dat is nogal een dramatische breuk. Het kan best zijn dat het herstelplan dat nu ligt geen oplossing is voor de schuldenproblematiek. Maar in ons eentje eruit gaat heeft ook zijn eigen dynamiek met grote en hoge kosten.
Nou ja, kijk, als het uit de euro stappen en in wezen een gewone positie nemen à la Denemarken of Zweden is, vraag ik het me af of dat zo is. Ja, waarom zou dat hele hoge kosten op zichzelf moeten hebben? En ten tweede, je moet het afwegen tegen welk pad je opgaat. Wat voor soort EU, wat voor soort eurogebied gaan we nu heen? Want een ander onderdeel van het programma is industriebeleid. Er moet industriebeleid gevoerd gaan worden. Dat is niet wat Nederland traditioneel, laat ik het even voorzichtig zeggen, een goed regime vindt. Nederland is veel meer een land dat echt voor vrijhandel is. En ook ruimte wil laten aan de marktsector om zelf met innovaties te komen en zelf met oplossingen te komen. Hier worden de grondslagen gelegd voor een Frans centralistisch industriebeleid. Een Fort Europa. En de kosten daarvan, met eventueel hogere inflatie en financiële instabiliteit, die moet je afwegen tegen de mogelijkheid om daar in ieder geval de kosten daarvan voor een deel niet te hoeven dragen.
Ja, ik vind het wel echt heel erg economisch theoretisch. Er is ook zoiets als geopolitiek. We hebben te maken met de opkomst van een staatskapitalistisch land, een autocratie genaamd China, die een volstrekt andere manier van kijken heeft op economie. Economie is daar politiek. Ik ben er echt van overtuigd dat het grote gevolgen heeft voor de Europese Unie en de wijze, ook waarop wij gedwongen worden om bijvoorbeeld industriepolitiek te gaan vormgeven. Doen we dat niet, dan zijn we gewoon out of business op een gegeven ogenblik. Dus we zullen ons moeten aanpassen, linksom of rechtsom.
Ja. En daar ben ik het de principale mee oneens. Maar nogmaals, dat is, ik denk dat dit de discussie is die we moeten hebben. En dat is een discussie die ook gewoon op nationaal niveau moet worden gevoerd. He, als inderdaad, zoals hier, als wij hier vanmiddag met z'n drieën zeggen, dit niet gaat om een tijdelijk herstelprogramma van een viruscrisis, een virusuitbraak, maar dat het in wezen gaat om een extra duw geven aan een politiek proces, ja, dan moeten we hier een heel goede discussie in Nederland over hebben, politiek, openbaar. En dan uiteraard moeten we die discussie die wij nu voeren, die moet veel breder gevoerd worden. Hè? Dan moet ik jou proberen te overtuigen Van mijn visie en jij mij van de mijne. En dan zien we uiteindelijk waar een meerderheid van de Nederlandse bevolking voor kiest.
Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Lex Hoogduin en tot volgende week.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.